Middernacht, zondag 23 juli. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad vergadert maandag over de oplopende spanningen in Jeruzalem. De spoedzitting is aangevraagd door Zweden, Frankrijk en Egypte. Israël stuurde vandaag extra militairen naar de westelijke Jordaan-oever en deed huiszoeking bij een Palestijn die vrijdag drie Israëliërs doodstak. Ook in Jeruzalem waren weer ongeregeldheden. In het conflict speelt het plaatsen van metaaldetectors bij de Tempelberg een grote rol. Moslims zijn woedend over die veiligheidsmaatregel. Van de kant van het Israëlische leger is voorgesteld de metaaldetectors te vervangen voor een alternatief als de veiligheid maar is gegarandeerd. Morgen vergaderen de betrokken Israëlische ministers over de spanningen bij de Tempelberg. In Winterswijk bij de Duitse grens is een Duits stel opgepakt dat hun drie kinderen verwaarloosde. Het gezin woonde al een maand op de camping. Afgelopen nacht ontdekten Nederlandse kampeerders een sterk vermagerd jongetje in hun voortent dat de koelkast aan het leegeten was. En toen de gealarmeerde politie zich bij de caravan van de jongen meldde, probeerde de moeder via het raam te vluchten. Ze werd samen met haar man tegengehouden. Toen bleek dat ze nog een gevangenisstraf moest uitzitten in Duitsland. In de caravan zaten nog twee kinderen en twee honden. Volgens de beheerder van de camping in Winterswijk was er niets te merken geweest aan het gezin uit Duitsland. De nieuwe communicatiechef van president Trump, Anthony Scaramucci, is een dag na zijn aantreden bezig zijn Twitter-verleden op te schonen. Hij wist tweets die zijn nieuwe baas onwelgevallig zouden kunnen zijn. In de nieuwe tweet geeft hij die schoonmaakactie ook toe. Onder de weggehaalde tweets was er een waarin Scaramucci Trumps rivale Hillary Clinton prijst en een ander waarin hij zegt dat het tijd is het wapenbezit in de VS te verminderen. Het weer vannacht wat minder buien, het koelt af tot een graad of 14. Morgen soms zon, maar ook enkele buien. En het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
NPO Radio 1. BNN.
Live vanuit Amsterdam. De overnachting. Met Roelof de Vries.
Goedenacht vanaf de rand van het Leidseplein op de stoep van debatcentrum De Bali. Mijn gast van vanavond stond dit jaar al op podium van Mexico tot Australië en van Marokko tot Hongkong. En later dit jaar volgen onder andere nog Brugge, Duisburg en Bogota. Maar vanavond speelde hij in het mondaine Schravenland. Hij is meteen in een taxi gedoken naar Amsterdam. Hij won alle grote prijzen op zijn vakgebied met als hoogtepunt. Hoogtepunten de prestigieuze Borletti Bui Tony Trust Award, de Nederlandse muziekprijs en natuurlijk het Gouden Viooltje. Veel componisten schrijven hun stukken speciaal voor hem en voor het instrument dat hij zo virtuoos bespeelt. De blokfluit. Mijn gast is Erik Bosgraaf. Goedenacht, Erik.
Goedenacht.
We staan hier op het Leidseplein. Als je daar kijkt en dan naar links, we kunnen het net niet zien, maar dan zit daar Paradiso. Daar heb je ook wel eens gespeeld, toch?
Heb ik zeker wel gespeeld, ja. De laatste keer was Winterreizen met Yuri Honing.
En hoe ziet zo'n avond er dan uit? Dat is een poptempel. Gaat het dan ook helemaal los? Of
nou, het mooie, volgens mij heeft Brahms ook in Paradiso gespeeld ooit. Want Paradiso is eigenlijk een voormalige kerk. Ja. Dus de akoestiek ook. Ook als je niet versterkt, is hartstikke goed. Dus we hebben wel versterkt gespeeld, maar het klinkt heel erg goed.
Je bent tegen versterking, begreep ik toch? Heb ik wel eens gelezen.
Nee.
Versterking is als een borstvergroting.
Oh, jemig. Ik moet beter op mijn woorden letten. Dat wordt nog wat. Nou ja, ik...
Er zijn ook toeristen hier, zoals u hoort. Ja.
Ik ben niet tegen versterking. Nou ja, ik ben niet tegen versterking, maar ik ben wel tegen slechte versterking. Ja. En als je, zoals ik, verslaafd bent aan de schoonheid van een akoestisch geluid, dan moet je vaak heel veel inleveren bij versterking. Maar ik werk met hele goede mensen die ontzettend goed kunnen versterken.
Goede versterkers zijn prima.
Jazeker.
Oké, nou laten we naar binnen gaan. Je hebt al een lekker wijntje. Heb je ook in de Bali wel eens gespeeld?
Ja, een paar weken geleden, ik kreeg, nou ja, dat is, soms krijg je de vreemdste uitnodigingen. Het was een uitnodiging van het 100-jarig bestaan van de Vereniging voor Psychoanalyse.
Ach.
En er is een stuk voor ik heb gewerkt met Pierre Boulez aan een stuk, dat heet Dialoog de l'ombre double, Dialoog van de dubbele schaduw. En als psychoanalyticus gaat het natuurlijk heel vaak over de innerlijke dialoog. De dialoog die je met jezelf hebt. Dus in die hoedanigheid mocht ik hier dat stuk spelen voor een publiek van psychoanalytici.
En ze hadden jou echt uitgekozen op dat stuk?
Ja, okay. Ja, dat was een opmerkelijke samenloop van omstandigheden.
Was het een goed publiek?
Ja, het was zeker,
psychoanalyst.
Het was zeker een goed publiek. Hoewel je, ik weet niet, ook wel een beetje op je woorden moet letten, lijkt het soms.
Niet al te veel grapjes tussendoor? Of?
Nou ja, je kunt, je kunt, ja, als je, ja, dus kun je natuurlijk overal wat achterzoeken, bij wijze van spreken.
Het klinkt alsof je een foutje hebt gemaakt daar. Dat je dacht,
nee.
Dat had ik niet moeten zeggen.
Nee hoor, nee. Nee, zo was het niet. Maar het is een ongesproken regel dat je muzikant moet laten spelen en niet moet laten spreken. Dus dat belooft nog wat voor het komende uur.
Doe jij tussendoor nooit de praatjes?
Jawel, maar ik hou het altijd kort. En het lijkt ook wel alsof het twee verschillende hersengebieden zijn. Want soms speel ik de slottoon van een stuk en denk ik, oh ja, nu moet ik wat vertellen. En dan duurt het even voordat de aansluiting gevonden is. Dan moet ik soms heel erg naar woorden zoeken.
Moet je even landen uit de muziek, of?
Ja, zeker. Dat is wel een kwaliteit van muziek ook, dat natuurlijk, dat het je naar een andere wereld transporteert. En soms doen die woorden dan bijna afbreuk aan het magische moment, omdat muziek in het beste geval het onuitspreekbare uitdrukt.
Maar je moet ook vaak wel wat zeggen, anders zeggen ze, ja, het is een arrogante kwast. Hoor ik wel eens over popmuzikanten. Die zeggen dan niks tot het publiek. En dan
ja, maar je moet ook niet. Goedenavond, Schravenland. Ja, dat is ook een beetje clichématig. Dus het is. Dus, ja.
Wat voor avond was het in Schravenland? De Wonderfeel heet het?
Ja. Nou, het was. Ten eerste op zo'n zomerfestival. Het is een vreemde combinatie van. Vakantie en mensen die ook in een wat luchtigere stemming zijn. En tegelijkertijd moet je natuurlijk ook wel bij de les blijven. Want het is gewoon ook een concert. Je moet je voorstellen, ik sta op het podium met Theo Luvendi. Nou, die wordt bijna 87. Met Oene van Geel, een altviolist. Die is net iets ouder dan ik. En we spelen en improviseren muziek. Mm-hmm. Dus dat is een hele vreemde cocktail. En
wat is er vreemd aan voor de leek?
Nou, wat ik een wonder vind, is dat toen ik, nou ja, ik kan het anders zeggen. Toen ik begin 20 was, dacht ik niet dat ik een goede vriend zou kunnen hebben van 86.
Ja.
Want dat is gewoon een hele andere categorie. Dat is, Maar zoals Theo zelf altijd zegt, ik ben een bejaarde puber. Dat kan wel degelijk.
Heeft hij daar gelijk in?
Ja, daar heeft hij wel gelijk in. Ja.
Hoe heet dat?
Nou ja, dit is in schunnige grappen bijvoorbeeld.
Okay.
Maar nee, dat is geweldig. Het is heel apart om zo op één lijn te zitten, ondanks het feit dat we 50 jaar verschillen in leeftijd. Dus dat is misschien wel ook een van de mooie dingen van muziek. Ja, dat je over de hele wereld kunt reizen en dat mensen ervan kunnen genieten. En anderzijds dat het ook over grenzen qua leeftijd heen gaat. En we vinden het allebei gek eigenlijk dat we elkaar nog niet eerder zijn tegengekomen. Maar soms loopt dat zo. Dus,
hij is een componist ook, hè?
Hij is, hij is componist, hij is jazz, hij heeft met Rita Reis gewerkt. Ook in de jaren, zo iemand heeft natuurlijk een ontzettend parcours afgelegd. Hè. Dus hij heeft in de jaren 50 met Rita Reis gewerkt en jazzarrangementen gemaakt en heel veel saxofoon gespeeld. Maar is daarnaast ook componist. En hij heeft gewoon de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. En daar vertelt hij ook over. Dus dat is bijzonder om daarmee in één ruimte te zijn. En hij heeft ontzettend veel humor. En het is heel inspirerend om ook te zien hoe iemand een heel leven met muziek kan leven. Ik ben nu 37 en ik zou ervoor tekenen om over 50 jaar nog met zoveel plezier met mijn vak bezig te zijn.
En zinnige grappen te vertellen nog.
Ja, ik hoop ook dat er niet afgaat, inderdaad.
Je speelt ook een stuk dat hij speciaal voor jou gecomponeerd heeft. Is dat dan enger? De meeste van de componisten die jij speelt, die kunnen niet meer meeluisteren.
Nee.
Dat je het extra dat is, goed wil doen?
Ja, zeker wel. Zeker wel. Dat is zeker enger. Ja. Nee, het is niet zo dat Bach ineens opstaat uit zijn graf en gaat zeggen... Ja, maar Erik, wat je daar nou in maat 22...
Heb ik anders bedoeld?
Ja. Nee, dan ga je echt te ver.
En gebeurt dat nu wel dus dan?
Ja, nou... Zelden, maar want ja...
De componist stuurt nog wel eens bij.
Nou, je hebt componisten in alle soorten en maten. Je hebt de... Nou lijk ik net een psychoanalyticus, maar je hebt de type control freak.
Ja.
En want zo'n componist zit maandenlang nootjes op te schrijven.
En die heeft in zijn hoofd daar een muzikaal beeld bij.
Zeker. En die geeft die noten dan aan... Als speler ben je veel korter met die noten bezig. Dus het type control freak zal je elke 2 seconden stoppen en zeggen dat het allemaal anders moet en weet ik veel. Nou, dat is natuurlijk niet heel erg aardig. En de meeste ervaren componisten weten ook wel dat op het moment dat nadat je het hebt opgeschreven, gaat het weer een ander leven leiden.
Ja.
Het is misschien als een kind. Hè. Je kunt die wel opvoeden en dat is ook. Dan geef je van alles mee, maar uiteindelijk moet hij zelf de wereld verkennen. Dus een goede componist die weet dat ook wel. Dus ik probeer altijd heel erg in de geest van de componist te spelen. Net als een acteur in de geest van en in de sfeer van een rol te komen. Maar aan de andere kant moet je het je ook eigen maken. Want anders ga je voorbij aan waar het eigenlijk om gaat.
En anders klinkt elke uitvoering ook hetzelfde.
Ja, je wil, als je naar, bij wijze van spreken naar Hamlet zou gaan van Shakespeare, dan wil je weten hoe gaat deze persoon met die rol om. Dus dat is ook de.
Ze moeten je ook een beetje vrijheid gunnen, toch?
Ja. Nou, ik denk, ja, zeker.
Laten we naar het instrument gaan.
Ja.
Je hebt nou vast al ontelbare keren moeten uitleggen. Waarom die blokfluit speelt en dat het heus een echt instrument is. Word je daar moe van?
Nee, ik probeer wel steeds andere manieren te vinden om erop te reageren.
Wat heb je voor vanavond voorbereid?
Nee, niks. Nee hoor, helemaal niks. Nou, ik vind het wel al heel aardig dat je zo begint. Want meestal... Bij Matthijs van Nieuwkerk bijvoorbeeld. En ik zei, is het een probleem? Wil je erover praten? Want het leek alsof zijn trauma groter was dan... Ja, het is ook wel opvallend. Want het heeft ook het voordeel dat de verwachtingen bij een publiek zo laag zijn dat het aan alle kanten meevalt. Want als je viool speelt, bijvoorbeeld. Het zijn natuurlijk duizenden hele bekende, goede violisten. En daarmee word je meteen vergeleken.
Ja,
hoewel
ja.
je ook misschien nog maar net aan het begin van je carrière staat.
Je hebt relatief lekker het rijk alleen.
Het is eerder zo dat het publiek denkt, nou, dat kan echt niks worden. Denk ik.
Ook jouw publiek, want ik denk dat nou, zijn kenners ja. die...
Natuurlijk. Dus altijd een groot deel van het publiek. Ja. Maar je moet je voorstellen, ik ben een man van 2 meter... en ik kom met een potlood met gaatjes de trap van het concertgebouw af. Je denkt, ja. Dus dat is wel... Ik denk wel, een deel van het publiek weet zeker wel dat wat er mogelijk is en... Kent mijn werk, maar een ander. Ik denk, er is nog steeds een heel groot deel van het publiek dat
dus
geen idee.
Laat verrassen door de schoonheid van de blokfluit.
Ja, of die misschien aanvankelijk denkt, die naar een concert gaan waar ik bijvoorbeeld een half uur in speel.
Ja.
Die denken van, we moeten hier even doorheen. En die dan misschien, hopelijk, daar ontzettend blij van wordt.
Wat is het mooist aan de blokfluit voor jou?
Zo, ik mag misschien niet al te lange stilte laten vallen. Even denken. Nou, een van, ik ben natuurlijk speler en geen luisteraar. Dus wat ik als speler heel prettig vind, is het feit dat hij het meteen doet. Het klinkt een beetje stom, maar als je saxofoon of klarinet of iets, dan moet je dan een liedje opzetten en dat moet een beetje, moet je dan erop zetten. En nou ja, dan komt er weer water onder de kleppen. Een blokfluit doet het meteen en het is, het is iets aards. Het is een. Het is een heel puur instrument. Er zitten niet allemaal kleppen op.
Je hebt er een paar meegenomen.
Ja, dat zeg ik dan wel. Maar hier zitten, op deze grote zitten dan toevallig wel kleppen. Want daar zitten de gaten zo ver van elkaar af dat je met de spreiding van je vingers er niet meer bij kan.
Hij is wel meteen klaar om te spelen. Dat klopt wel.
Ja, klopt. Ja, zeker.
Dit is een basblokfluit, zie ik. Het is
een basblokfluit. En hij ziet er een beetje uit als je in een goed restaurant gaat eten, als ze zo met zo'n pepermolen komen en je wat.
Inderdaad.
Zo ziet het een beetje uit met dat kleppen erop.
En dit is een mooie. Jij zei het voor de uitzending, dit is mooi voor dit tijdstip om.
Nou ja, een blokfluit is natuurlijk, staat bekend om het hoge snerpende geluid bij. Nou ja.
Dat is in ieder geval wat ik er altijd uit krijg.
Nou ja, Oh, dat wist ik niet, maar dat kan. Maar wat heel veel mensen niet weten is dat er hele mooie lagere blokfluiten zijn. Dus daar is deze basblokfluit een mooi tijdstip van. En dat is een mooi voorbeeld van. En ik zat inderdaad te denken, rond middernacht is het misschien wel heel mooi om iets hierop te spelen.
Is het een klein riedeltje dat we thuis even weten hoe deze fluit klinkt?
Geen probleem, ja.
Klinkt helemaal niet als de blokfluit die ik zeg maar ken.
Nee, daarom vond ik het wel aardig om er mee te nemen.
Is dit nou een handgemaakt instrument? Ja, dat had het maar speciaal voor jou ontworpen en gemaakt.
Nou, de meeste instrumenten zijn wel handgemaakt voor mij. Maar dit is toevallig een fabrieksinstrument dat gemodificeerd is door een bouwer.
Dus dan ga je met het fabrieksding naar de bouwer en zeg ik wil dit.
Precies.
Dus wat laat je dan?
Zou zeggen customized, zou je kunnen zeggen.
Dan wil je een ander muntstukje?
Nou ja, je ziet hier de sporen van een mesje dat hier overheen is gegaan.
Ja. Aan de kop, hè? Dus waar je lippen neerzet.
Ja, dat klopt. Ik was even vergeten dat het geen televisieuitzending was. En dat heb ik gedaan zodat het klankgat naar de voorkant kan en ik dus veel opener kan spelen. Maar daar moet je wel boven de 1,80 voor zijn. Wat? Klinkt een beetje gek, want dat is weer een heel technisch verhaal. Ja, maar je moet wat groter kunnen zijn om het instrument op deze manier te kunnen spelen.
Ik zou hier, ik ben, nou laten we zeggen 1,79 naar 1,75, oké. Ik zou hier niet op kunnen spelen.
Nou, misschien wel, maar ik denk dat je krampen in je handen zou krijgen. Op deze manier. Erop te spelen. Maar goed, dat is.
En is dit duur? Hoe duur is jouw duurste fluit?
Ja, dan bellen ze meteen. Of breken ze meteen in.
Oké. Nee. We hebben het over flinke bedragen.
Ja, maar het is wel zo dat. Ik heb tegen de 100 fluiten.
Ja.
Dus je kunt wel nagaan dat ze niet allemaal zo duur zijn als de Stradivarius.
Nee.
Maar het is een handgemaakte. Dat is ook wel een van de toffere dingen vind ik van blokfluit, want dat wordt nog echt gemaakt door mensen die in een hut in de bergen zitten, bij wijze van spreken. Als je hobo speelt of klarinet, dan ga je, dat komt gewoon uit Parijs, uit de fabriek. En daar zitten mensen allemaal klepjes op te schroeven de hele dag. Nou, dat is voor mij gaat daar de romantiek een beetje verloren van hier zit iemand aan te schaven. En dan ga ik naartoe en dan speel ik erop. En dan zeg ik, nou, ik zou graag deze hoge noot nog een beetje zo. Nou, dan pakt hij weer het instrument, gaat hij nog weer een beetje schaven.
Je liet net de naam Stradivarius al vallen. Inderdaad, violisten hebben zo'n eeuwenoud instrument, hè?
Ja.
Dat is dan ook heel duur. Is dat voor blokfluit ook? Dat zegt, nou, die van vijf eeuwen oud klinkt ook beter dan een hele nieuwe? Of,
Nou, nee, het is juist helemaal niet zo.
Oh.
En dat komt omdat de lucht die we allemaal uitblazen, daar zit heel veel vocht in. En vocht en hout is niet een goede combinatie. Dus bijna alle oude fluiten zijn kromgetrokken. Wij noemen dat, ik noem het altijd bananen.
Ja, want je krijgt dus, niks meer mee.
Nee, een fluit moet natuurlijk recht zijn.
Yeah.
Maar doordat het hout is gaan werken, zijn dat allemaal kromme. Nou, niet allemaal, maar over het algemeen niet zo goed speelbare fluiten meer.
Dus na een aantal jaar is het gewoon op. Het is gewoon klaar met de fluit.
Precies, dus dit zijn allemaal kopieën van hele oude instrumenten.
Je speelt over de hele wereld, hè? Ik noemde het net al Hongkong, Mexico. Kennen ze het instrument er eigenlijk allemaal? Het is een wereldwijd instrument?
Ja, ik denk dat het bijna over de hele wereld wel bekend is. Maar er is in het ene land meer een professionele traditie dan in het andere land. In Azië, nou ja, wordt het heel veel gespeeld en moeten alle kinderen op school het nog leren. Soms kun je ook vooroordelen hebben. Want ja, ik dacht van Mexico, ja, er zullen wel weinig mensen komen, maar zeg, veel mensen kwamen erop af. Ik stond helemaal van te kijken. Dus ja, dat is heel. Je kunt op twee manieren reageren op iets wat je niet kent. De een is wat de boer niet kent, hè? Dat wil ik dus niet.
Ja.
Of je kunt zeggen, dat wil ik nou echt een keer zien. Dus dat.
En dat deden ze, dat vonden ze daar, ja, in Mexico.
Blijkbaar.
En in bijvoorbeeld Azië spelen ze daar dan ook. De Europese componisten hebben zijn eigen blokfluittraditie. Dat ze ook hun eigen oude componisten.
Ze hebben niet echt oude componisten die voor het instrument geschreven hebben. Maar ze hebben wel een hele grote traditie van nog levende componisten die voor het instrument schrijven. Vooral in Japan. Dat is echt geweldige muziek. Die muziek die lijkt ook heel erg sterk. Het is een soort combinatie eigenlijk van de traditionele Japanse muziek en de muziek van nu. Ik ga bijna elk jaar een paar keer naar Azië. Ik was in Hongkong en ik ga in september naar Korea. En daar speel ik in een boeddhistische tempel. Ik ben zelf helemaal niet religieus. Maar ik moet zeggen, het klinkt wel ontzettend goed. Ik verdenk ze ervan dat ze me uitnodigen op basis van mijn kapsel, omdat ik ook kaal ben. Maar nee hoor, alle gekheid op een stokje. Maar dat is fantastisch. Zo'n blokfluit past eigenlijk dichter bij zo'n volkstraditie dan een zwarte symfonisch instrument met allemaal gouden en zilveren kleppen en toeters en bellen.
Je zei net, in sommige landen leren ze alle kinderen nog de blokfluit bespelen. Was hier vroeger eigenlijk ook zo?
Ja.
Ik heb op school heel kort moesten we dat dan ook, naast het houtblok en de tamboerijn. Is dat een goede zaak of is dat ook juist onderdeel van het imago van de blokfluit?
Nou ja, je geeft eigenlijk zelf het antwoord al. Want het is denk ik tweeledig. Eén, als het instrument niet meer door kinderen algemeen wordt gespeeld, dan zullen minder mensen ook getraumatiseerd misschien zijn. Maar aan de andere kant is het deel van een grote probleem dat er op de basisscholen bijna niet meer aan muziek wordt gedaan. En dat jongen, dat is de tragiek nu in Nederland met die andere Fries, meneer Zijlstra, dat die kinderen zo weinig met muziek te maken hebben.
Is dat de schuld van Halbe Zijlstra, toen hij nog
staatssecretaris
was?
Dat is de aanjager, denk ik. Ja. Maar het is wel allemaal. Het ging wel allemaal zonder problemen er doorheen. En ik denk, je kunt makkelijk bezuinigen op muziek omdat je het niet kan zien. En ik denk dat. Ik zag een hele mooie tweet van Guus Kuijer. Als je geen leerling wilt zijn, dan wordt alles elitair. Dus dat is natuurlijk het verwijt naar de kunst, hè? Het elitair. En dat vond ik heel mooi. Want je moet ook een soort nederigheid hebben naar iets wat je niet kunt, maar wat jou ontzettend veel kan leren en wat je ontzettend veel kan bieden. En dat je als je op je sterfbed ligt, dat je denkt, wauw, wat heb ik toch een rijk leven gehad en wat heb ik toch veel opgedaan.
Guus Keijer zegt sowieso trouwens wijze dingen op Twitter. Als je hem thuis nog niet volgt, doe dat.
Nou ja, tussen alle schaamteloze zelfpromotie is dat een verademing.
Zo is het.
Waar ik trouwens zelf ook debet aan ben, hoor. Die zelfpromotie.
Of de zelfpromotie.
Nee, ja. Nou, dat probeer ik een beetje in het perk te houden. Maar wel de zelf... Ja,
je wilt ook roken.
Nee, maar kijk... Nou, ja, maar het is ook... Ik bedoel, nieuwsbrieven sturen, dat is een beetje jaren 90, zullen we maar zeggen. Ja. Dus het... Ja, men wil... Ja, en anders kunnen ze gewoon unfollowen. Maar men wil toch ook op de hoogte blijven... Van waar je mee bezig bent, denk ik dan maar.
Dat is helemaal niet erg, toch?
Nee.
Je luistert naar De Overnachting. En ik praat hier met blokfluitist Erik Bosgraaf. Ik wil zo meteen van hem weten waar het zaakje van de liefde voor uitgerekend dit instrument is geplant. Maar eerst muziek.
Farewell to the days of our age and to you, my brother. It was great to dwell. But I wonder now, as we're coming of age, there's something better. I really hope it's something better. And when I'm gonna see you again, see you, my friend, I know. When I'm out there, I will see you again. See you and spend the days without complaint.
Erik Bosgraaf, blokfluitist, wat hoorden we hier?
Oh, dit is Sentimental Journey. Dit was mijn bandje ooit. Ik ben met de vrienden van mijn middelbare school uit Drachten een bandje begonnen. En
Echoes Minor?
Echoes Minor heet het, ja. En,
weet je nog hoe het nummer heet?
Farewell.
Farewell, mister, ja.
Ja. Farewell van Echoes Minor, ja. Ja, leuk om dat weer te horen. Ja, je kunt natuurlijk niet in elk nummer een blokfluit doen. Dus ja, in een band heb je de drummer, de gitarist en de bassist. Die spelen de hele tijd een instrument. Mm. En dan heb je een paar mensen die spelen gewoon een beetje van alles. Beetje hier wat toetsen, daar even wat saxofoon. Dan tamboerijn heb ik ook bijzonder veel gespeeld.
Vind je dit goed als je het nu weer hoort?
Ja, nou ja, je hoort veel enthousiasme en... Het liedje is steen goed, de uitvoering. Nou ja, dat is oké. Okay.
Misschien moet je nog eens opnemen.
Op ja,
als het liedje zo goed is. Ja.
Ja.
Wat draaide jij op je jongenskamer in Drachten? Wij zijn ongeveer even oud.
Nou, dus ja.
In de 90's ben je dan een beetje puberen.
Ja, nou, ik durf bijna niet te zeggen, maar ik was echt een enorme nerd. Dus ik luisterde gewoon naar Bach, echt waar. Het is echt heel erg. Pas 16, 17, 18 begon ik een beetje de popmuziek te ontdekken. Ik hield niet van wat er in de hitparade stond.
Top 40.
Ja.
Kwam je daar op school een beetje mee weg? Of zeiden ze, ach, dus die Bosgraaf met de Bach.
Nee, ik kwam er niet echt mee weg, hoor. Nee, ik was wel een rare, ja, rare figuur. Dus... Nee, mijn basisschooltijd is niet zo leuk geweest. Bij middelbare school al in het begin ook niet. Eigenlijk totdat ik de mensen van deze band ontmoette. En zij hebben mij ook... Nou ja, weet je, dan wordt het helemaal nostalgisch. Maar jij bent ook al... jij bent ook niet meer 15. Maar je wisselde cassettebandjes uit. Dus je moet ook door mensen op een vrienden op een spoor gebracht worden van... Ja, moet je dit nou eens horen of moet je dit nou eens horen?
En wie kwam er aan met een blokfluit in jouw leven? Zei, nou, dit moet je eens proberen.
Nou, toen ik jong was, ging iedereen nog bijna gewoon op blokfluit. Dus eigenlijk is het...
Ja, maar de mensen stopten er ook weer mee op.
Maar dat is eigenlijk dus... Dat is misschien een betere vraag. Waarom ben je er niet mee opgehouden? Want voor de meesten is het een necessary evil.
Ja, om en de dan, noten te leren.
Ik dacht ook... Ik wilde hem ook liever hobo doen, dacht ik toen. Maar de blokfluit had andere plannen met mij, zou je kunnen zeggen. Dus dat is heel anders gelopen. En daar heeft mijn leraar toen, broer Giesing, ook een hele grote rol in gespeeld. Ik kon het heel goed met hem vinden. En dat was het gewoon helemaal voor mij, dat instrument. En dat het niet cool werd gevonden, dat vond ik eigenlijk dan weer cool. Begrijp je? Ik dacht, ja... In de 90's had je de alto's.
Ja.
Ik dacht altijd, ja, maar jullie zijn helemaal geen alto. Jullie zien er namelijk allemaal hetzelfde uit.
Dat was ook zo, weet ik ook nog wel. Ik was heel mainstream trouwens, hoor. Ik hoorde niet bij de alto's.
Oh, oké. Nou, ik heb niks tegen de alto's, maar ik vond het wel zo grappig.
Toen je er eenmaal de hobo en blokfluit en later alleen nog blokfluit speelde, deed je toen ook nog andere dingen, zoals voetballen, vierleppen, of was het echt voelen?
Vierleppen?
Ja. Of was het voelen poelen op de fluit?
Nee, ik deed heel veel aan atletiek. Op welke leeftijd hebben we het nu over? Tiener?
Tiener, ja.
Ja, atletiek en... Ja, met vrienden wat hangen. En en vanaf 16, 17 begon het bandje dus wel elke grotere rol te spelen. En ja, dat was wij waren met ons bandje echt een soort van secte bijna.
Is het afgelopen met het bandje?
Nou, het bandje bestaat niet meer. Maar de vriendengroep is nog steeds heel hecht. Wat ook wel bijzonder is, na 20 jaar nog steeds van de middelbare school. Dus daar genieten we van. Maar we hebben een plaat uitgebracht. En een LP bedoel ik, en twee cd's. Dus we zijn nog redelijk vruchtbaar geweest.
Heel goed. Maar het beetje bestaat niet meer. Je woont ook niet meer in Friesland, maar in Duitsland.
Ja.
Mis je Friesland wel eens?
Nou, niet als plek om te wonen. Maar ik ga de komende week naar Friesland en daar heb ik heel veel zin in. Want ja, er is natuurlijk niks moois in Friesland dan zeilen in de zomer en dat water. En ja, dat is fantastisch. Ja.
Waarom ben je naar Duitsland gegaan? Heeft dat iets met de blokfluit te maken?
Nou, nee. Het heeft ten dele. Ik ben er gaan wonen destijds met mijn ex. Maar... die daar uit die omgeving kwam. Maar het was ook in de tijd dat het allemaal... Wat me heel erg stoorde aan Nederland... was de ontzettend negatieve sfeer rond cultuur. Mm-hmm. En ik dacht, ja, zoek het ook allemaal maar uit.
Was dat een beetje toen Zijlstra...
Ja, dat was toen natuurlijk. Dus er zijn best wel veel collega's toen... gewoon uit Nederland weggetrokken. En want in Nederland is... redelijk weinig te verdienen. En voor een muzikant. Dus ja, ik moet gewoon dicht bij een luchthaven en een treinstation wonen. En dan zijn we er.
Dan komt het wel goed.
En ik woon een paar minuten van station in Keulen, dus dat is makkelijk. En en ondertussen in Duitsland en internationaal gaat het prima. En ja, Nederland ligt om de hoek.
Dus, word je heel rijk van eigenlijk?
Ja, verschrikkelijk rijk.
Ja, ik dacht dat je komt niet lijst.
Ik ben een soort Liberace, hè? Ik heb allemaal van die fluit. Nee, dat is... Nee, word er niet heel rijk van. Maar wel...
Gelukkig.
Ja, zeker.
Duitsland is, dat klinkt voor mij ook wel een beetje de heimat van de... Ja, ik ben zo'n Duitse associatie bij.
Nou, je hebt, het is een mooi Duits woord, je hebt bildungsideaal. Namelijk het idee dat je... Dat heeft de patatboer, maar dat heeft ook de professor aan de universiteit. Namelijk dat je je moet ontwikkelen, cultureel moet ontwikkelen als mens. En dat je leven verrijkt. Mm-hmm. En dat is er helemaal uitgegaan hier.
En dat heeft
niet helemaal, maar. Wat Duitsland nog meer heeft. Nou ja, Duitsland heeft misschien een vanzelfsprekendere relatie met cultuur. Omdat Beethoven bijvoorbeeld gewoon uit Bonn komt en je op elke hoek van de straat Beethoven tegenkomt. Ja. En in Nederland is het toch al snel, als je er niet snel geld mee kan verdienen, dan is het dus. En we zitten in Nederland gevangen in de greep, ook de publieke omroep, van de publiekcijfers, hè? Van luistercijfers. Kijken of luisteren er wel veel mensen naar? Komen er wel veel mensen naar je concert? Terwijl, ja, Celi Bedace, de grote dirigent, zei altijd: als ik moet doen wat het publiek wil, dan moet ik worsten verkopen voor het theater. Snap je?
Ja, maar mensen zullen zeggen: ja, maar ja, het publiek moet er dan wel voor betalen. In het geval van de publieke omroep. Kun je wel een balletvoorstelling uitzenden waar 100 mensen naar kijken, maar iedereen betaalt ervoor.
Ja, iedereen betaalt daar naar verhouding ontzettend weinig voor. En als je het vergelijkt, ik bedoel, de bezuinigingen op cultuur, dat is 10 kilometer snelweg. En dus dat is de verhouding. En er is een beeld geschetst van het staat totaal niet in verhouding. En het woord subsidie is heel negatief geframed voor cultuur. Terwijl de luchtvaartindustrie ontzettend veel subsidie krijgt. Schiphol, de landbouw en iedereen krijgt subsidie. Huursubsidie, iedereen. Dat is nou eenmaal hoe het werkt. Maar de subsidie op kunst, dat is heel negatief geframed. Waardoor kunstenaars in de ogen van velen een soort paria zijn geworden. Die eigenlijk, terwijl ik ken... Kunstenaars werken zich helemaal het schompus voor een minimumloon. En nou ja, zijn ook... Nou ja, het is gewoon... Nou ja, goed. Laten we het gezellig houden.
Ja, we gaan nog even naar die worsten. Die worsten, als ik volle zalen wil of ik doe wat het publiek wil, dan moet ik worsten verkopen. Kun je eigenlijk alle muziek, alle populaire popmuziek, kun je die verblokfluitiseren eigenlijk?
Nou, dat is... nee, dat denk ik niet. Denk ik niet. Trouwens, nog eventjes heel kort erover. Ik denk dat Henry Ford zei dat ooit, vind ik heel inspirerend. Van ja, toen ze paard en wagen hadden, als je mensen had gevraagd: willen jullie iets op vier wielen met een... Maar op het moment dat het er is, dan wil men het wel. Dus ik denk dat het de taak van de kunstenaar is om te prikkelen en om dingen te presenteren waarvan het publiek niet had kunnen bedenken dat het überhaupt bestaat. Nu even terug naar jouw hele vreemde vraag in mijn ogen.
Hoezo?
Wat bedoel je met blok?
Nou, daar bedoel ik meestal voor. Je hebt een liedje van Michael Jackson. Kun je alles op een blokfluit spelen, zeg maar?
Nou,
wordt het dan ook mooi van?
Nou ja, ik denk het niet. Ik denk dat het. Ik denk dat je soms met je fikken ergens van af moet blijven. Ja, ik bedoel, er is een verschil tussen. Ja, maar goed. Nee, ik denk dat als je Michael Jackson op een blokfluit speelt, dat het gewoon echt heel pijnlijk wordt.
We gaan het ook niet proberen, begrijp ik.
Nee, maar ik sluit het niet uit.
Oké. Ik heb hier twee modelletjes liggen trouwens. Die zijn niet van jou, maar die zijn. Van een collega van de regisseur.
Juist.
Zo ver zijn we gegaan.
Ja.
En hier twee. Ja, dit zijn de instapmodelletjes, hè? Ik heb het nooit gespeeld. Dus ik kan er net wel dit eruit krijgen. Maar toen zag jij ze net liggen. En zei, nou, van even te zijn, dat is best wel goeie.
Nou ja. Ik bedoel, als we even de prijs-kwaliteit vergelijking doorvoeren.
Precies.
Kijk, je kunt niet de maatstaven van een handgemaakt instrument erop botvieren. Maar voor een instrument dat een paar tientjes kost, kun je hier toch redelijk op spelen.
Kun je eens iets laten horen? Van, zeg maar, dit is dus voor de luisteraar Erik Bosgraaf op een blokfluit van twee tientjes. Ja?
Ja, dat was jij.
Het verschil is wel te horen misschien.
Ja, zeg het er maar even bij.
Deze heeft ook een scheur erin, hè? Zeg ik.
Ja, dat is ook niet eerlijk. Nee, maar dit is gewoon een plastic instrument van een paar tientjes. Dus ik, ja, maar ik moet zeggen, ik oefen graag op iets wat niet kapot kan. Of dat als
jij oefent ook op dit soort dingen nog wel?
Nou, soms wel. En, okay. Want
maar waarom? Ga je dan heel wild doen tijdens het oefenen? Dat je...
Nee.
Nee. Het blokfluit alle kanten opvliegen.
Nee, maar ik gaf wel aan dat vocht en hout niet een goede combinatie is. Dus ze gaan wel langer mee als je er niet zo lang op speelt. Bovendien, de dingen die ik vaak moet oefenen zijn technisch lastig. Maar daar is die klank niet zoveel. Ik oefen ook heel vaak met oordoppen in. Omdat de klank is vaak helemaal niet... is voor het publiek wel belangrijk en voor mij ook tijdens het concert. Maar voor het oefenproces niet. He, een gerecht moet pas aan het einde, als het gepresenteerd wordt, mooi zijn. Maar voordat je daar komt, is het misschien een bende in de keuken of weet ik veel. Dat wil het publiek allemaal helemaal niet weten.
En wat is dan het belangrijkste? Is zeg maar de vingerzetting dan het belangrijkste aan een nieuw stuk? Of de, nee, heb ik het opgeschreven, hoe jij een embouchure...
Nou, de blokfluit heeft geen embouchure, geen lippenspanning nodig. Maar het is de moeilijkheid van blokfluit is de combinatie van vingers, tongen en adem. En de coördinatie van die drie dingen. Dus dat is wat je dan oefent. Dus dit soort tongsnelheid, nou ja, dat hoeft niet op een heel duur instrument.
Want als je dat op deze kunt, kun je het ook op die dure?
Ja. Of dat is een kleine omzetting relatief. Okay. Ja. Ja, je gaat ook niet meer in je Ferrari naar de supermarkt. Weet ik niet.
Is dat vergelijking zo, hè? Ja, ik dacht van dan heeft elke fluit weer een apart ding, dus dan moet je dan weer...
Nee, maar zo heel erg verschillen ze nou ook weer niet. Tenminste, als je ze... Nou ja, ik denk dat je went er als blokfluitist aan om je spel aan te passen aan het instrument dat je op dat moment in je handen hebt. Dus
ik ga nog even aan mijn vingerzetting werken. Je luistert naar De Overnachting. Ik praat met blokfluitist Erik Bosgraaf. En zometeen gaan we het nog verder hebben over dat instrument. Maar eerst muziek. We luisteren naar DJ...
Got the drive, got the urge, got the way that I feel. Got my eyes on the road and my hands on the wheel. Am I the dream of the girl? Am I the gold in the dirt? Lord, I'm in love and it's shaking me up. I've got 16 hours in a day. 16 hours on the motorway. White stripes, Tommy, corn and hay. Spank my Chevrolet. Got the song that I like.
I got the song that I like.
With the perfect beat.
With the perfect beat.
Got my 8-track on repeat.
Got my 8-track on repeat.
All the bass that I need.
All the bass that I need.
I got 16 hours in a day. 16 hours on the motorway. White stripes, Tommy, corn and hay. My Chevrolet.
Up and down, dig that sound.
Got to get
up and down, dig that sound. Up and down, dig that sound. Up and down, dig that sound.
I bought a hat, found a watch, stole a gray striped suit. Wear the shirt I know you like, and it's fitting my mood. Yeah, I'm gonna see my. Chevrolet. I got 16 hours in a day. 16 hours on the motorway. White stripes, Tommy, corn and hay. Sunshine scorch my Chevrolet. Thunder spank my Chevrolet. Sunshine scorch my Chevrolet.
Chevrolet. Thunders bag my Chevrolet. Sunshine scorch my Chevrolet.
Sixteen Hours. Erik Boschuif, die DJ DNA, die was van de Urban Dance Squad, toch?
Ja, dat klopt.
Waarom? Want we hebben dit nummer een beetje op jouw verzoek zo een beetje erin gefietst. waar heb je het meegenomen?
Nou, een van de mooie dingen is dat ik vind het heel inspirerend om met muzici uit verschillende achtergronden samen te werken, omdat ze op een hele andere manier met muziek bezig zijn. En dat zorgt er ook voor dat ik mijn eigen manier waarop ik naar muziek kijk anders ga bekijken. Nou, ja, DJ DNA of Arjen is ook een soort jeugdheld vanuit Urban Dance Squad. Mm-hmm. En Arjen en ik zijn bij elkaar gebracht door Luc Houtkamp. En we hebben een tournee door Zuid-Afrika gemaakt. Samen en met nog wat andere mensen. In een free jazz ensemble. En we zijn in contact gebleven. En Arjen heeft me gevraagd om een aantal keer wat in te spelen. En we zijn nu bezig met een heel tof project rondom Jacob van Eyck. De 17e-eeuwse Utrechtse bijaardier en blokfluitist. Het project heet Jacob 3.0. En dat gaat erom de muziek van deze 17e-eeuwse Utrechter weer tot leven te brengen. Maar ook in een nieuw daglicht te stellen door het te mixen met DJ, met live elektronica en met hele mooie projecties van filmmakers Paolo Menno de Nooier. En dat gaan we dinsdag, mag ik eventjes als het kan, dinsdag in Kerkrade om 8 uur doen. Dus dat is een heel gaaf project.
Multimediaal, zoals je dat nu zegt. Hè?
Ja, maar het is ook een ik denk dat het alle dingen verenigt waar we het wel een beetje over hebben gehad. Dat het verenigt namelijk ook mijn achtergrond met mijn bandje. Mm-hmm. Maar ook mijn liefde voor het instrument. Dus ook een beetje een hommage aan het instrument. En blokfluit is misschien nu het meest gehate instrument. Maar in de 17e eeuw was het meest geliefde instrument in Nederland. Dus dat is interessant hoe dat is gegaan. En ik vind het een heel bijzonder project.
En die Jacob van Eyck, daar heb je wel eens eerder dingen. Nou, niet met hem, want hij is er al een tijdje niet meer.
Nee.
Maar met zijn muziek, dat was een beetje jouw doorbraak bij een groter publiek.
Ja, er zijn ontzettend veel cd's van verkocht. Dat heeft blijkbaar een gevoelige snaar geraakt. Die muziek is ontzettend sereen en nou, ik zeg altijd wat een wonder van die hele oude muziek is.
Ja.
Dat kan je ook hebben als je naar een schilderij van Rembrandt kijkt. Dat je denkt, ja, de mens, wij mensen, de emoties van ons mensen is gelijk gebleven. Dus is alleen een andere vorm aangegeven. Maar we zijn nog steeds diezelfde mens met diezelfde treurnis en met diezelfde vrolijkheid en of jaloersheid. Al die emoties zitten er nog steeds in, maar in een wat andere vorm. En dat vind ik het
Leg dat eens uit.
Nou, stijl en mode zijn heel erg veranderd.
Ja.
Maar wij als mensen, dus er worden nog steeds mensen verliefd op elkaar of haten elkaar.
Ja, nee, dat snap ik. Maar ja. Dus, en dan is het jouw taak, om die emotie dan weer uit te pellen, zeg maar?
Nou, dat zeg je, ja, dat zeg je een beetje plastisch, maar het klopt wel. Ik vind het belangrijk om de tijdloosheid van oude muziek te benaderen. En niet het museale, zal ik maar zeggen. Het feit dat het in een museum ligt en dat het niet meer geldt. Volgens mij is het namelijk allemaal nog steeds geldig. Ik noemde Shakespeare al eerder, maar de grote verhalen van Shakespeare, die zijn nog steeds geldig. Daar smullen we nog steeds van. En de overeenkomsten met Trump zijn bijvoorbeeld flabbergasting.
Yeah.
En Dus dat zijn verhalen die steeds weer opnieuw verteld moeten worden. Op een eigen manier. En die ons mens zijn definiëren. Zo, nou word ik wel, zijn wel hele grote woorden.
Oh, dat loopt ook tegen ene. Mag wat zwaarder. En gaat het dan naar het groot publiek toe makkelijker met een wat ouderwetser benadering, noem ik het maar even. Dus zeg maar het project dat je gedaan hebt. Of denk je het komt beter aan als we er inderdaad beelden bij doen en elektronische
muziek? Nou, ik zie dat niet kwalitatief. Ik denk dat je kunt het een beetje vergelijken met een whisky en een cocktail is niet slechter dan. Nou, het is meestal wel slechter eigenlijk. Maar dat is nog steeds. En dat is gewoon een ander drankje.
Ja.
Dan gewoon een hele goede single malt. Dus het is niet zo dat het. Dus je kunt niet zeggen. Nou, we gooien er nu maar een cocktail in en we gooien die oude. Die lekker single malt, die gooien we allemaal weg. Het interessante is juist die combinatie van die twee dingen.
Je zei net, het is nu het meest gehate instrument. In de 17e eeuw was het meest geliefde instrument. Zie je jezelf nog steeds als een zendeling? Een apostel van de blokfluit?
Oh, dat klinkt heel erg. Alsof ik een soort
alsof je
op
de zendkist staat te preken.
Ja. Nee, ja, iedereen moet gewoon lekker zijn leven leiden zoals hij dat doet. En ik hoop dat ze. Ik vind het altijd tof als mensen. Na een concert zeggen van nou, dit had ik niet voor mogelijk gehouden dat je dit kon. Dat zal ik niet onder stoelen of banken schuiven. Maar ik denk dat je een geheel vervuld leven kunt leiden zonder ooit een blokfluit te horen.
Dat is ook weer geruststellend.
Absoluut toch? Hoor. Absoluut.
In Nederland had je ooit Frans Brugge. Dat is een beetje de eerste die het instrument salonveeg zou je kunnen zeggen maakt.
Ja.
Inmiddels zijn er buiten jou misschien nog wel wat meer. Maar zijn er veel eigenlijk echte top blokfluitisten in Nederland?
Nee, gelukkig maar.
Hoeveel zijn het er? Nou ja, maar zijn bijna er tientallen? Nee. Zijn er,
ja, iets in de tientallen denk ik. Ja.
Nee,
maar de blok. Wat is dat nou weer voor.
Ja, misschien. Nee, dat kun je van jezelf wel zeggen.
Nee, dat ga ik van zo langs als leven niet zeggen. Okay. Hoewel, denk ik dat iedereen dat misschien wel denkt. Maar.
Je denkt het wel, maar je zegt het niet.
Je bent wel een hele goede journalist. Je weet het wel uit met de pulken. Nee hoor, Ik denk dat ook niet. Het is geen sport, hè? Het is niet wie het snelste kan lopen. Dit klinkt als een slap diplomatiek antwoord.
Maar toch vind ik YouTube een betere band dan BZN.
Zo. Nou ja, maar zelfs dat is een smaakkwestie. Zelfs dat is een smaakkwestie. Ja. Nee, maar iedereen is verschillend. En dat is ook zo interessant. Iedereen kan zijn eigen stem door een instrument laten spreken.
Hoeveel toppers zijn er wereldwijd? Nog even.
Ja, dat zijn er ook weinig. Ik denk dat de mensen die echt alleen van het spelen kunnen leven, dat is op één hand te tellen. Ja.
Wat is er voor jou nog te wensen eigenlijk in je carrière?
Ja, ik wil eigenlijk gewoon.
De grootte der aarde.
Ja, maar daar gaat het niet om. Ik wil gewoon eigenlijk gewoon zo doorgaan zoals ik nu bezig ben. Dus ik ben gelukkig. En ik hoop gewoon zo door te blijven gaan.
Heb je eigenlijk publiek nodig om gelukkig te zijn? Of ben je even gelukkig als je in een kamertje, misschien zelfs met je dopjes in, oefent?
Nou, het is een ander soort geluk. Geluk is ook het feit dat je het kan delen met iemand.
Mm-hmm.
En dat kan het geluk vergroten. Dus je kan in mijn eentje prima gelukkig zijn. Maar het is een hele andere ervaring dan dat delen. En zeker in een publiek. En dat kan iets magisch hebben. En dat zorgt voor een mate van verbondenheid die anno 2017 erg nodig is, denk ik.
Mooi. Je gaat er nog wat spelen voor mij en voor de mensen thuis. Maar je hebt weer een andere fluit, is dit? Dit is een beetje een groot model van de. Ja, de.
Sopraan, ja.
Recorder vind je trouwens een klote naam, hè, geloof ik. Dat is de Engelse term.
Nou ja, voordat de tape recorder er was, was recorder een uitstekende Engels woord voor blokfluit. Maar nu is de verwarring natuurlijk compleet. Nu je ook tape recorder.
Denk je dat er een ingebouwde microfoon in zit?
Precies.
Ja. Sorry, we waren bij de fluit. Ja, het is bijna een kopie.
Hij is, nou ja. De fluit die je bij de grote speelgoedwinkels kan kopen is eigenlijk een een beetje slechte kopie van een barokinstrument uit de 18e eeuw. Dus het klopt wel dat dat instrument van een paar tientjes daar erg op lijkt. Ja. Maar ik zou wat spelen.
Ja, ik zit er klaar voor. Wat gaan we horen? Of ga je wat improviseren? Kan ook nog, weet ik niet.
Nou, laat ik eindigen met een... ik weet niet hoe lang ik nog mag. Niet zo lang meer,
ja,
geloof ik.
Ja, je mag het wel even, hoor.
Ik zal wat spelen uit... ik zal een klein stukje van de Sarabande uit de Bach Partita. Dus de partita voor fluitsolo van Johann Sebastian Bach,
ja,
spelen. Nou ja. Dat dus.
Niet in mijn eentje klappen, dat vind ik altijd zo stom klinken. Dus, ja, zie je dat niet? Vind ik zo skraal op de radio. Ja, heel mooi.
Dankjewel.
Hoeveel fluit had je nou vanavond mee naar het optreden eigenlijk? Je zegt ik heb 100, maar ik neem aan dat je die...
Nee, niet... ik had vanavond 7 of zo, denk ik.
Gebruik je die dan ook allemaal?
Nou, ik ben af en toe ook een beetje als een DJ, dat ik denk... Een beetje, dan pak ik een fluit, denk ik, ja, die gebruik ik nu en die gebruik ik nu. Dus het is niet allemaal van tevoren besloten welke ik ga gebruiken.
Maar als je een setlist hebt, je hebt afgesproken wat je gaat spelen, neem ik aan. Dan kan dat, wat je nu net speelde, had ook op de basblokfluit gekund.
Ja hoor.
En dan had het anders, dat het gewoon laag klonken dan.
Ja, ja, ik kan een klein stukje dan, ja? Dat klinkt ook mooi, denk ik, maar... Ook mooi.
Ja.
Vind ik. Ja, nee, je kunt als blokfluit, het is niet monogaam zijn.
Het is cherrypicking.
Ja, zeker, zeker. Maar het is ook, nou ja, maar ook een beetje typecasting af en toe. Dat je denkt, ja, maar dit stuk heeft zo'n karakter en op dit moment en in dit gebouw en op deze plek wil ik nu dit instrument.
Zoals vanavond, korte broeken weer.
Ja, publiek, ja, ja, publiek ook. Ja, en tijdstip. Ik vind deze fluiten op dit tijdstip wel erg mooi.
En wat is bijvoorbeeld een echte ochtendfluit?
Nou, ik zou eerder denken aan een hogere fluit. Nou, hoor je goed, daar word je lekker wakker van.
Kun je zeggen hoe hoger de fluit en...
Ja, ja, maar als het te vroeg is, wordt het een soort van wekker, denk ik. Maar als je zo zondagochtend... Het zonnetje komt zo binnenvallen en dan Vivaldi op. Nou, dat is wel een mooi begin van de dag.
Morgenochtend. Staat op Spotify, 4 jaar tijden van jou.
Ja hoor.
Raden
we
aan.
Ja, oké.
Okay. Waar ga je, wat is het volgende optreden?
Denk. Ja, natuurlijk dinsdag in Kerkrade om 8 uur. In het Columbus Earth Center met projecties en beelden
rondom. En dan weer snel naar het buitenland ook? Of...
Nou, ik ga nog even op vakantie naar IJsland. En 3 augustus speel ik in Delft op het Kamermuziekfestival.
Kijk, noteer dit in de agenda thuis. Dankjewel, Erik Bosgraaf, dat je hier was. Dit was De Overnachting. Zometeen op deze zender De Wereld van BNN. Over onder meer vrouwensport en etenstrends. En dat allemaal opgediend door chef-kok Wouter Bouwman zelf. Het wordt prachtig. Volgende week is er weer een overnachting. Fijne nacht.